geloven in jezelf als professional. Je denkt goed na over waarom je dingen doet zoals je ze doet. Daar mag je ook voor gaan staan. En spreek je uit. Want als je je niet uitspreekt, kunnen ook niet andere mensen daarop aanhaken. En ja, soms als je je uitspreekt, dat kom ik ook tegen. Dan heb je niet zo'n fijn gesprek, hè? Of dan komt er wel conflict. Maar dan denk ik altijd, we zijn het in ieder geval wel in dialoog met elkaar. Dus als ik mijn mond niet open trek, ja, dan verandert de wereld helemaal niet.
Je luistert naar een podcast van VVAA. Hierin gaan arts en podcastmaker Casper van Koppenhagen en ik, Danka Stuiver, huisarts en bestuurslid van VVAA, op zoek naar inspirerende voorbeelden van geslaagde cultuurverandering in de zorg. Om zorgverleners te behouden en het werkplezier te vergroten. We delen positieve verhalen en praktische inzichten om deze vaak conservatieve wereld in beweging te krijgen en de stap te maken van ik naar wij.
In deze aflevering gaan Danka en ik in gesprek met Eline de Kok. Eline de Kok werkt als verpleegkundige op de longafdeling van het UMC Utrecht en is adviseur bij de beroepsvereniging VNVN. Ze promoveerde recent aan de Universiteit Utrecht met haar studie Rebel V. Het onderzoek had als doel meer inzicht te krijgen in rebels leiderschappraktijken van verpleegkundigen als onderdeel van het programma Toekomstbestendige Verpleegkunde. Kijk, en dat leek ons nou een mooi onderwerp voor onze podcast van Ik naar Wij. Wat kunnen we van haar bevindingen in het proefschrift leren? Luister naar Eline de Kok. Ik zit wederom op mijn zolderkamer, ergens op de Utrechtse Heuvelrug, met mijn vaste co-host Danka Stuiver.
Ja, hallo.
Huisarts en bestuurslid van VVAA. En bij ons aan tafel is aangeschoven Eline de Kok.
Hoi.
Hoi. Ja. En de reden dat we je hebben uitgenodigd voor de podcast van Ik naar Wij, is dat jij recent gepromoveerd bent op het onderwerp rebels leiderschap.
Dat klopt.
Ja, en jouw promotietraject heette Rebel V.
Ja, Rebel V.
Rebel V. Ja. En waar staat dat precies voor?
Rebelse, excellente, bevlogen, energieke leiders in de verpleegkundestudie.
Ah. Was het een mooie dag?
Het was een prachtige dag, ja. Hij had niet mooier kunnen zijn.
Ondanks dat je natuurlijk wel redelijk zenuwachtig voor was.
Zeker, ja.
Ja, dat gaat niet zonder slag of stoot. Danka, ben je eigenlijk ook gepromoveerd, Danka?
Zeker wel.
Nou en of.
Ja, bij de vasculaire geneeskunde.
Ah, nou ja.
In 2012.
En je ziet dus wat er van kan komen. Het voor het weet ben je podcastmaker, journalist en bestuurslid.
Zo is het.
Zo is het.
Ja, mooi voorbeeld.
Maar genoeg over ons. Nou is natuurlijk een vraag die boven de markt ligt. Wat versta jij onder rebels leiderschap?
Rebels leiderschap, dat gaat over professionals die positief afwijken in hun praktijk. En dat houdt in dat zij goed kijken naar wat de patiënt nodig heeft of de cliënt. En vervolgens daarop vanuit hun eigen vakkennis goede keuzes in maken. Wat is hier nu nodig? En niet altijd standaard volgen wat de cultuur, de normen, de regels van hen vragen. Maar goed kijken in de situatie. Wat zie ik gebeuren? En hoe zorg ik er nou voor dat ik als professional daarop handel?
Ja, dat is een mooie volzin. Maar jij bent verpleegkundige in het UMC Utrecht op de longafdeling, als ik me niet vergis.
Ja, dat klopt.
En op enig moment werd dit een topic voor jou.
Ja.
En was dat omdat er een vacature was voor het onderzoek? Of stond dit al op jouw agenda?
Dit stond ook nog niet helemaal op mijn agenda. Maar wat ik merkte een aantal jaar geleden, is dat er heel veel werd gesproken over verpleegkundigen moeten leiderschap tonen. Dan behouden we ze voor het vak en dat is goed voor de kwaliteit van zorg. Maar op het moment dat ik met verschillende verpleegkundigen in het UMC Utrecht, maar ook verder in het land, het erover had, wat is nou voor jou verpleegkundig leiderschap? Merkte ik dat verpleegkundigen weinig voorbeelden konden geven in de directe patiëntenzorg. Ze zeiden heel vaak, ja, dan moet je leidinggevende worden, of dan moet je in een commissie of in een VAR bijvoorbeeld.
Ja, of met een map onder je arm lopen door het ziekenhuis, dan ben je ook leider.
Met een mantel.
Ja, dat. Maar ze gaven geen echte voorbeeld van gewoon in de directe patiëntenzorg. En daar verbaasde ik me eigenlijk over, omdat ik daar zelf ook werkte. En ik dacht van, nou, ik kan hier wel wat voorbeelden aangeven.
Kan jij eens een aantal van die voorbeelden benoemen?
Van verpleegkundig leiderschap.
Ja. Ja, en een beetje rebels. Zo,
een beetje toch? Rebels. Ja. Dat is een voorbeeld wat ik zelf altijd aanhaal, hoe ik zelf dingen heb aangepakt. Bij mij op de afdeling, ik heb vaak op vrijdag een avonddienst. Kwam ik tijdens de dienst en ik kreeg de opdracht om bij een patiënt een zonde in te brengen. Die patiënt die was ondervoed en die kreeg het niet voldoende bijgegeten gewoon zelf. Ik ging die kamer op met die patiënt en overlegde van, goh, ja, ik heb begrepen dat jij een zonde moet krijgen, een zondevoeding over de nacht moet krijgen. En zei die patiënt, ja, eigenlijk wil ik dat helemaal niet, want ik heb best wel een groot trauma van eerdere zondeplaatsingen. En zij zag er enorm tegen op om die zonde te krijgen. En toen ben ik gaan kijken, ja, wat past hier nou? We willen dat zij overdag gewoon zelf de voeding inneemt en 's nachts bijgevoed wordt. Maar wat nou als we zeggen, hè, die zondevoeding is er niet voor om officieel te drinken, maar ze kan drinken. Waarom regelen we niet met elkaar dat zij, nadat zij de avondmaaltijd heeft genuttigd, de hoeveelheid milliliters die ze over de nacht anders zou krijgen, gewoon zelf drinkt via een glas? Dan krijgt ze op die manier de bijvoeding. Maar hoeft zij niet die zonde.
Maar dat was niet afgesproken met de dienstdoende dokter overdag.
Ja, nee, de order stond erin.
Precies.
Ja, ja. Het protocol zei anders.
Precies.
En toen?
Nou ja, toen, ik heb dit gewoon met de patiënt overlegd. En vervolgens zijn we dit gaan doen. Ik zei, laten we eens kijken of dit voor jou haalbaar is. Weet je, het moet in die maag komen en het moet in je lijf komen. Maar of je het nou zelf drinkt of via een slangetje, dat maakt niet uit. En daarbij spreken we dus wel af dat je overdag gewoon echt zelf eet. En als het niet gaat, dan moeten we naar een andere oplossing kijken. Maar ik had wel zo gelijk het gevoel van, ik ga niet bij jou die zonde erin brengen. Ja. Ja, als het op deze manier ook kan.
Ja, maar en hoe is daar, werd daar op gereageerd op de werkvloer?
Ik heb het toen met mijn collega's tijdens de avonddienst over gehad. En die dachten van, ja, wat ben je eigenlijk aan het doen? En ga het maar doen en dan zien we het wel. We moeten toch het weekend over. En achteraf heb ik gehoord dat ze het in het multidisciplinair overleg hadden besproken. En iedereen was eigenlijk heel blij, want de patiënt was blij dat het op deze manier gebeurde. En de arts had zoiets van,
Als het er maar in gaat.
Het gaat erin, toch? Ja.
Die zondevoeding, hè, die jij net noemde. Het is natuurlijk wel sneller als jij gewoon even die zondevoeding erin ramt. En daar, hè, dat gewoon zo doet. Even denkend vanuit de zorg die onder druk staat. Er moet heel veel gebeuren. Die dokter die rent van hot naar her, heeft 20 piepers aan zijn jas. En dan kom jij en zeg je, nou, ik heb het niet gedaan. Want ik denk toch dat het beter is als we het zo en zo en zo doen. Kunnen we daar even een gesprek over voeren? Of kunnen we daar even over praten? Dat die dokter denkt, jezus, doe gewoon wat ik zeg, want ik heb hier geen tijd voor.
Ja, maar goed, ik moet die zonde plaatsen. En ik heb ook geen fijne dienst als die patiënt daar een heel trauma aan heeft. En daar de rest van de week, als die zonde erin zit, daar last van heeft.
Ja, nee, maar dat snap ik, hè? Dus van jouw perspectief.
Ja.
Dus meer dat ik me afvraag van, hoe krijg je nou dat je die weerstand niet gaat ervaren? Als je als verpleegkundige denkt, nou, ik ga eens eventjes heel veel leiderschap tonen. En je krijgt een paar keer te maken met zo'n dokter die zegt van, ja, luister even, vriendin, ja, gewoon even doen wat ik zeg.
Ja.
Want ik, en los van het feit, ik wil niet jou overrulen, maar ik heb er gewoon letterlijk geen mentale ruimte voor, want ik ben gewoon helemaal overbelast.
Ja.
Hoe kan je dan toch zorgen dat je het op jouw manier kan doen?
Nou, door allereerst te zeggen tegen die arts, vertrouw mij nou. Hè?
Ja.
Ik probeer hier een oplossing te vinden. En als jij het even de headspace niet hebt, prima, maar laat mij er dan even goed over nadenken. En aan de andere kant zou ik ook zeggen tegen deze verpleegkundige, blijf het wel benoemen. Want zo'n reactie kan ervoor zorgen dat die verpleegkundige het maar gewoon onder de radar gaat doen en het toch wel gebeurt. Maar dan krijg je ook weer die samenwerkingsrelatie, die komt dan onder spanning te staan. Want dan denkt die arts, ja, ik heb ze toch een opdracht gegeven en ze doen het niet. Potverdorie, en ik moet daar achteraf op achterkomen.
Ja.
Dat werkt ook niet.
Nee.
En dat werkt helemaal niet voor die samenwerkingsrelatie.
Nee, precies. Maar dat is wat ik me afvraag is dan, is het zinvol om te zeggen, nou, op het moment dat het gebeurt en je doet gewoon je besluit gewoon, dit is niet in het belang van de patiënt, ik ga het anders doen. En je laat het eigenlijk een beetje erop aankomen. Hè? Dus je stelt zo'n dokter voor een voldongen feit. Ik heb het niet gedaan en je kan goed uitleggen waarom. Of moet je eigenlijk van tevoren al zeggen van, hey, luister even, ik zag je order. Maar voordat ik de patiënt spreek hierover, wil ik toch eerst met jou even dit en dit. Vind je het goed als? Hè, er zijn twee manieren, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik vraag me af wat beter werkt.
Ik denk allereerst overleggen. Mm-hmm. Maar dan ligt het ook aan de reactie die je krijgt, wat vervolgens je vervolgactie is. En als een arts zegt, ja, hier heb ik geen zin in, dan doe gewoon wat ik wil.
Ja, ja, ik ben de baas.
Ja, dan zou ik dat niet per se doen. Maar dan kijk ik nog steeds vanuit het belang van die patiënt, hoe kunnen we het oplossen?
Ja.
Maar het is wel goed om het daar met elkaar te over te hebben. Zodat je ook weet wat die ander doet. Want anders komt die arts binnen en dan die ziet in één keer die zonde niet bij die patiënt in de neus zitten.
Die wordt boos of lijnt. Ja. En dan ontstaat er dus een dialoog. En heel soms kan die arts ook nog wel beweegredenen hebben die niet met jou heeft gecommuniceerd.
Ja. Maar dan heb je het daarover.
En dan heb je het daarover.
Kan je nog een voorbeeld geven van... Ja, waarvan je zegt dat is echt een mooi voorbeeld van verpleegkundig leiderschap.
Zeker. En daar wordt hij niet afgemaakt. Dat vind ik dan jammer. Maar dat is het voorbeeld. Ik liep op een gegeven moment mee op een chirurgieafdeling. En op de chirurgieafdeling komen mensen voor geplande OK. En van tevoren wordt er dan een anamnese afgenomen door de verpleegkundige. En er wordt een risico-inschatting gemaakt op allerlei gebieden. En ik liep dus mee met de verpleegkundige en die zei, joh, we krijgen zo'n patiënt, wordt opgenomen voor een bepaalde ingreep, maar die heeft een verhoogd risico op doorlichtwonden, decubitus. Dus we moeten even zorgen dat we een antidecubitus matras gaan regelen. En hoe we dat normaal altijd deden, was dat we naar een partij, logistieke partij belden en dan bestelden we een matras, maar dat kon pas als patiënt opgenomen was, letterlijk in het ziekenhuis. En dan kon binnen 24 uur die matras geleverd worden. Maar die verpleegkundige zei toen, ja, dat hebben wij anders geregeld, want we vonden het nogal vervelend als iemand al gepland voor een OK komt. Waarom moet je dan nog iemand overschuiven van de ene op de andere matras als die er niet is? We gaan nu een matras regelen. En ze regelde twee andere collega's. En ik liep niets vermoedend achter hen aan en we liepen naar het magazijn. En daar zag ik dus een kar staan, een linnen kar, waar drie matrassen in stonden, met een deurtje ervoor met een cijferslot erop. En de bovenkant was open. En wat zie ik die verpleegkundigen doen? Die schoppen hun klompen uit en die klimmen boven in die linnen kar en gaan naar stationen en trekken om een matras uit die kar te krijgen. En ik stond er echt met mijn mond vol tanden. Ik mag op zo'n moment niks zeggen van tijdens zo'n schaduwopdracht. Ik mag ook niks laten blijken. Dus wat zie ik ze doen? Uiteindelijk hebben ze na 10, 15 minuten hebben ze die matras klapt op de grond. Ze geven elkaar een high five en ze lopen echt trots met die matras weg.
Gestolen.
Ja, dat
in
zou je...
Ik ben op het leven. Ja. En toen, wat je zei aan het begin, ze maakten het niet helemaal af. Wanneer is het dan af?
Nou ja, wat ik dus... Waar ik me zo over verbaasde, dit was 's ochtends, begin van de dienst. En de hele dienst hadden ze het er niet meer over met elkaar.
Oh, terwijl het toch een hoogtepuntje van de dag...
Precies.
Ja. Voor jou in ieder geval.
Nou ja, voor mij wel. Ja. En de leidinggevende, die zag ik zo af en toe op die afdelingen... tijdens de koffiepauze. Maar niemand had het erover. En ik zat alleen maar met die grote vraag, wat is hier gebeurd? En aan het einde van zo'n schaduwdag heb ik altijd een moment dat ik wat kon reflecteren en vragen kon stellen en verduidelijking. Nou ja, en ik vroeg ook aan die verpleegkundige, wat maakt nou dat dit gebeurt? Want ergens... Klopt, werkt het systeem dus niet wat jullie met elkaar hebben geregeld om het anders voor elkaar te krijgen? Ik zie jullie heldhaftige daden doen om een matras te regelen.
Het gevaar voor eigen leven.
Precies, ja. Dit moet toch niet de bedoeling zijn? En die verpleegkundige zei ook van, maar ja, wat er nu gebeurt is, die partij wil nog steeds weten aan welke patiënt welke matras wordt geleverd, want dat moet wel bekostigd worden. Dus op het moment dat wij een matras nodig hebben, dan moet ik nog steeds bellen naar deze partij. Maar die partij merkte ook wel, ja, als we er geen slot of geen deur voor doen, dan wordt er niet meer gebeld. Maar ze wisten inmiddels ook dat op het moment dat we gewoon één cijfercode hebben, ja, die staat op een whiteboard ergens in de zusterpost, zeg maar, opgeschreven. Ja. Dus ze waren zo slim geweest om daar een cijferslot aan te hangen, wat om de zoveel tijd van code wisselde. Okay. Alleen ergens in het systeem ging dat mis. Want op het moment dat die verpleegkundige belde, kreeg ze wel een code. Maar die code correspondeerde helemaal niet met het cijferslot op dat moment.
Maar gaat dat nou mis bij het basisprincipe dat je vertrouwen hebt in het inschattingsvermogen van de verpleegkundige, dat zij wel weten wat deze patiënt nodig heeft? Namelijk een decubitus matras.
Ja, ja. Of geld, denk ik.
En vooral. Geld.
Ja, ja, is het geld? Ja,
hoe zou je dit anders kunnen inregelen? Je weet dat de patiënt komt, weet dat iemand daar risico op heeft. De verpleegkundige vinkt in het EPD aan. Ik heb een antidecubitus matras nodig. Dan gaat er automatisch een seintje naar dat logistieke bedrijf, in plaats van dat ik moet bellen om een cijfercode in te klikken. Die verpleegkundige gaat het er niet om, hè, hoe die matras geregeld moet worden. Die wil gewoon zo makkelijk mogelijk die matras regelen voor die patiënt.
Ja. Maar dit is dus wel een mooi voorbeeld van een geitenpaadje. Nou, ja. Zeker een nog noem maar een geitenpad. Die je eigenlijk niet wil bestendigen.
Precies.
En waarbij je dus wel wil tornen aan de kaders die er zijn. Ja. Aan de regels die er zijn.
Ja. En denk je dat ze dat veranderd hebben?
Ik hoop het inmiddels wel.
Of moeten we de afdeling met name toename een keer noemen, zodat ze het echt gaan veranderen?
Ik vermoed dat ze het wel zijn gaan veranderen.
Distributeur,
ja.
Misschien moeten we daar beginnen.
Ja, daar moeten we beginnen, bij het geld. Het is een vorm van rebellie. Je gaat tegen de afspraken die overdag gemaakt zijn in. Maar het is common sense. Heb je nou ook wel eens dat je dat gedaan hebt, dat het niet zo warm ontvangen werd? Of is het eigenlijk altijd dat je de logica volgt, dat iedereen het logisch vindt dat je het doet?
Nee, je hebt altijd wel gesprekken over als je zoiets doet. Omdat we zijn toch wel gewend om binnen bepaalde kaders te denken. En zoals we het op papier hebben gezet, zo moet het dan ook volgen. Maar ja, die praktijk is natuurlijk weerbarstiger. En ik als verpleegkundige sta dan regelmatig ook voor situaties dat ik denk, ja, leuk dat het zo op papier staat. Maar dit is helemaal niet werkbaar voor die patiënt hier. En ik voel me dan wel gewoon genoodzaakt om mijn vak ook goed te uitoefenen. En dat is goed kijken wat die patiënt op dat moment nodig heeft. En niet zozeer maar volgen wat de GroenGemeente vindt dat we moeten blijven doen.
Ja, dus jij voelde wat rebels leiderschap eigenlijk is. En je zag om je heen weinig voorbeelden. En toen ben je die studie ingedoken.
Ja.
Om daar eens even fundament aan te geven. En
precies.
Wat waren je belangrijkste onderzoeksvragen?
Mijn belangrijkste onderzoeksvraag was in eerste instantie, wat is nou dat verpleegkundig leiderschap waar we geen woorden aan geven of kunnen geven? Hoe kunnen we daar woorden aan geven? En vervolgens, als we dat hebben beschreven, hoe wordt dat ervaren in de praktijk? Kan ik nou mooie verhalen gaan ophalen? Hoe we dit doen in die verpleegkundige praktijk en hoe het systeem daar ook omheen reageert. Want ik wilde niet een klassiek leiderschapsstudie weer doen. We gaan een vragenlijst afnemen en kijken naar competenties van individuen.
Ja.
Ik wilde vooral kijken hoe werkt het in die verpleegkundige praktijk. Dus ik heb ook het concept leadership as practice gebruikt om vanuit daar niet alleen te kijken naar één individu, maar hoe werkt dat systeem als iemand leiderschap toont? Wat gebeurt er dan? Of als iemand geen leiderschap toont, wat gebeurt er dan?
Ja, en dat is me wel helder. En wat waren dan je voornaamste uitkomsten waar je dan zeg maar de bühne mee opgaat?
Nou, wat ik heel erg merkte is dat verpleegkundigen constant afwijken en constant leiderschap tonen. Alleen dat ze het niet vaak uitspreken, het is niet zichtbaar. Sterker nog, ze houden het soms bewust onder de radar.
Uh-huh.
Omdat ze bang zijn voor eventuele consequenties die eraan zitten.
En omdat ze afwijken van protocol eigenlijk.
Precies, ja.
Ja. Wat er van ze verwacht zou worden,
ja.
Daar wijken ze bewust van af.
Ja.
Waar ze dus eigenlijk heel trots op moeten zijn dat ze dat doen.
Precies.
Maar dat niet durven openlijk, omdat dat ingaat tegen de normale gang van zaken.
Ja, terwijl het eigenlijk gek is, want je bent je vak gewoon aan het uitoefenen. En goed kijken, wat is hier nodig in die situatie?
Ja, nog meer antwoorden die wij moeten weten?
Nog meer antwoorden die jullie moeten weten. Nou, wat ik ook opmerkte, is dat heel veel mensen, dat verpleegkundig leiderschap, daar kun je eigenlijk niet tegen zijn. Hè? Dus als ik daar gesprekken over had, ook met managers, met artsen, met wie dan ook in zorgorganisaties, was iedereen voor. Maar wat ze vervolgens als bijzinnen wel bijzeiden, als die patiënt veiligheid maar niet in gevaar komt.
Ja, natuurlijk. Ja. Het eerst, die kaart wordt meteen getrokken.
Ja, maar daar zit natuurlijk gelijk een aanname dat er iets fout gaat als een verpleegkundig leiderschap toont. En dat doet dus wat met hoe jij gaat handelen. Want als je die aanname hebt en er echt in gelooft, ja, er zit een risico in dat die patiënt veiligheid in gevaar komt, ga je dat ook in je handelingsuitingen laten zien. En dat is ook wat ik in die praktijk tegenkwam. Dus ik heb ook leidinggevende geschaduwd van verpleegkundigen. En dan in gesprek zag ik van alles gebeuren en waren ze helemaal voor. En vervolgens was er een verpleegkundige die positief afwijkte. Ja, en dan schoot ze toch in een oude beheerscultuurachtige handelingsperspectief.
Om de flexboog, zeg maar.
Ja.
Ja. Ja. En nou past jouw promotie in, als ik het goed heb begrepen, in het programma Toekomstbestendige Verpleegkunde.
Mm-hmm.
En wij maken ons met jou zorgen over het behoud van verpleegkundigen, de toestroom van verpleegkundigen, alle tsunamis die op ons af dreigen te komen. Wat draagt jouw onderzoek daar nou aan bij?
Nou, wat mijn onderzoek bijdraagt, is dat ik mijn collega verpleegkundigen in het land help om te laten zien, jullie zijn goed bezig door dat positief afwijkende gedrag. Maar laat het nou niet onder de radar bestaan. Haal het nou eens naar boven, vertel erover. Ga stevig staan erin. Omdat het alleen maar helpt de zorg te verbeteren. Je werkomgeving te verbeteren. Want die verpleegkundigen die zien heel goed waar het misgaat in het zorgsysteem. En waar ze tegenaan lopen. En welke uitdagingen er zijn.
Ja, en dit is jouw stap van ik naar wij. Want jij hebt de kennis en de know-how opgedaan met je promotietraject. En je bent een rebelsleider. Zo word je ook gezien. Daarom zit je hier.
Ja.
En nu ben je dat naar anderen aan het brengen.
Ja.
En heb je daar een trainingsprogramma voor ontwikkeld? Of gaan jullie dat ontwikkelen? Of hoe moet ik dat zien? Of doe je het met lezingen?
Voor nu lezingen. En as we speak ligt er een boekje bij de drukker. Want ik wilde heel graag mijn wetenschappelijke proefschrift. Verpleegkundigen lezen natuurlijk niet echt Engels wetenschappelijk onderzoek. Ik wilde dat veel pragmatischer en praktischer naar de verpleegkundigen brengen. Dus ik heb nu een boekje geschreven waarin eigenlijk de resultaten en voorbeelden van mijn onderzoek staan. Met daarbij ook tools hoe je nou je eigen rebelsheid een beetje kunt onderzoeken en in actie kunt komen daarop.
Verpleegkundig leiderschap ook leidt tot meer werkplezier. Hè? Dus dat natuurlijk vaak wordt gezegd van we hebben tekorten die eraan zitten te komen aan verpleegkundigen. Mensen die eruit gaan omdat ze het vak niet meer leuk vinden of omdat ze erop leeglopen. Dat juist dit maakt dat je het gevoel hebt van ik heb zelf controle over mijn dag. Ik heb zelf controle over hoe ik mijn werk inricht. En daardoor heb ik meer plezier en dat draag ik ook uit.
Vooral er niet van weglopen en denken dat het niet gebeurt in jouw zorgorganisatie. Dat.
Want je zegt nadrukkelijk, het gebeurt. Alleen de noemer rebels leiderschap hebben er niet opgeplakt.
Nee.
En het is sowieso leiderschap, maar we weten het niet.
Nee, of doen alsof we denken dat het niet bij mij gebeurt in de organisatie, dat mensen positief afwijken. En het gebeurt constant.
Ja.
En wat ik vooral belangrijk vind, waar zorgorganisaties en bestuurders mee aan de slag gaan, is daar ook ruimte toe geven dat we ervan leren. Want nu blijft het heel erg vaak binnen een team, binnen de klapdeuren van één afdeling. Terwijl misschien binnen je organisatie wel verschillende teams tegen eenzelfde probleem aanlopen en we daarin niet van elkaar leren. Terwijl er op één afdeling of binnen één team een hele mooie oplossing is gemaakt, een geitenpaadje eromheen is ontwikkeld. Ja, dat zou je eigenlijk voor je hele organisatie dan willen doen.
Ja.
Ja, en van dat geitenpad dan eigenlijk een snelweg te maken.
Ja.
Ja. Hey, en het klinkt ergens ook alweer een beetje Nederlands. Hè? Dus dat we zeggen, nou, we wijken een beetje af. We zijn een beetje
rebels.
Rebels, ondeugend. We denken misschien dat we toch beter weten hoe het moet dan wat in het protocolletje staat. Heb je het ook vergeleken met verpleegkundigen in andere landen? Wat heb je daarover gevonden?
Ik heb niet zozeer het onderzoek daarop gericht. Wat ik wel merkte, ik ben begonnen met een review te schrijven over wat is dan dat positief afwijkende gedrag. Dat komt voort uit het concept positive deviance. En op basis daarvan ben ik gaan zoeken in de literatuur, wordt dit al beschreven binnen gezondheidszorgorganisaties, dat positief afwijkende gedrag. En daarin kwam ik wel terug dat er echt wel wat studies bestaan over, we zien teams die andere zorgresultaten behalen dan andere teams in dezelfde organisatie, met dezelfde middelen, dezelfde regels, dezelfde protocollen. En daar wordt al wel veel onderzoek naar gedaan om te kijken, wat maakt daar het verschil? En daar gaat het over ook die rebellen die goed nadenken, wat gebeurt hier en hoe sluiten we daarop aan? Maar ook in het delen van kennis. Kennis van buiten naar binnen de organisatie halen, netwerken met elkaar. Om op die manier samen dus letterlijk andere zorg te leveren. Maar wel binnen diezelfde organisatie.
Ja, en nou ga ik nog even op de stoel zitten van die zuurpruim, zeg maar. Die natuurlijk bang is dat er in plaats van een positieve beslissing of positief ten bate van de patiënt, dat die negatief uitpakt.
Ja.
Want we zitten natuurlijk vol met allerlei risicoanalyses en dergelijke. En dan zeggen we, dat moeten we dus niet doen. Want de dokter, die het hoogste in de hiërarchie heeft, die heeft anders besloten.
Ja, alleen wat ik zelf ook merk in de praktijk is, je doet het met elkaar als team en je moet daarop samenwerken. En nou, net deze podcast van ik naar wij.
Ja.
Betekent niet dat als een arts zegt, zo moeten we het doen. dat jij als verpleegkundige maar klakkeloos het moet doen, terwijl jij iets anders in de situatie ziet. Dan moet je daarop samen kunnen werken, vind ik.
Ja.
Dus ja, je moet goed nadenken. En dat pretendeer ik ook niet in mijn proefschrift. Wat ik heel goed beschrijf, is dat verpleegkundigen echt niet zomaar afwijken. Daar denken ze goed over na. Ze gaan op zoek naar nieuwe kennis, ervaringen, om hun keuzes te onderbouwen. Ze doen het niet klakkeloos. Die bestaan wel, die mensen. En die beschrijf ik als negatieve rebellen in mijn proefschrift. Ja. Want die zijn er wel. Maar die hebben wel een andere manier waarop ze het insteken, dat afwijkende gedrag.
En wat is dat gedrag wat die negatieve rebel, die niet uit jouw proefschrift komt, dan doet?
Die klaagt. Die kijkt vooral, heb ik lekker gewerkt? En wat er voor de rest in mijn organisatie gebeurt, dat boeit me niet. Die blijft mopperen, tegen heilige uisjes aanschoppen, maar komt niet zelf in actie. Want als je vindt dat iets niet goed werkt, ja, dan kun je dat zeggen, maar je kunt daar ook actie in ondernemen. En dat doen deze negatieve rebellen niet.
Nee. Denk je ook dat er een schroom is om actie te nemen, om je uit te spreken bij verpleegkundigen?
Zeker.
Ja, en waarom is die schroom?
Verschillende redenen. Omdat er niet naar hen geluisterd wordt. Of omdat er gelijk nee wordt gezegd op ideeën. Gelijk de deur dicht wordt gegooid. Of daar hebben we geen tijd of geen geld voor. En de regelruimte van verpleegkundigen soms echt wel klein wordt gehouden.
Ja, ten onrechte.
Ja.
Ja. Want dan is ook weer zo'n zuurpijnvraag. En wat wordt de patiënt hier eigenlijk beter van?
Nou, dat er veel meer naar de situatie van de patiënt wordt gekeken. En niet iedere patiënt is hetzelfde. Iedere patiënt is uniek. En daarop je aanpassing doen.
Nou is het Nurses Know Better idee, waarbij ook wordt gezegd, ja, luister eens even, die dokter die kan wel verzinnen wat er moet gebeuren. Maar laten we eerlijk zijn, die zit toch wel de helft van de tijd in die artsenkamer achter een scherm. Terwijl de verpleegkundige eigenlijk die patiënt de hele tijd ziet en veel meer meemaakt. En ook, ja, daardoor denk ik soms beter weet wat er moet gebeuren.
Ja.
Dus ik denk dat we wellicht sowieso daar met die kennis veel meer moeten doen.
Ja. Je bent een team en ieder heeft zijn verantwoordelijkheid in dat team, in die zorg naar die patiënt. Maar je hebt wel ook het samen te doen. Ik kan niet zonder een arts. En als we op die manier samen met elkaar werken, ja, dan bereik je echt de beste zorg die je kunt geven aan elkaar.
Ja, ja, we zitten hier in de 6e aflevering van Ik naar Wij. En we hebben een aantal mensen al gesproken. En jij noemde het ook al de leading doctors, die bezig zijn met een positief incident implementatie in plaats van een MIP-melding, een PIP-melding, wat hier ook echt over gaat. En zij vertelden ons ook dat ze een ombuiging hadden gedaan in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, waar MDO's werden voorgezeten door de dokters. De dokters die altijd te laat komen, eerder weggaan, 3 keer worden weggepiept, terwijl de verpleegkundigen aan het bed staan bij de patiënt, het meeste weet hebben van de patiënt en het veel logischer is dat zij de zaak voorzitten. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk dat het een mooie beweging is, omdat bij die verpleegkundige komt alles samen. Alle zorgprofessionals die bij zo'n patiënt komen, zoals ik het zie, vliegen een beetje binnen en naar buiten. Terwijl die verpleegkundige communiceert met al die zorgprofessionals. Die ziet ze de hele dag naar binnen en naar buiten vliegen. En daar komt het voor mij wel samen. Daar kan de verpleegkundige een mooie
Brug
slaan. Ja.
Driewerfbrug.
Ja, wat ik mooi vind eigenlijk, dan trek ik hem toch even naar mijn eigen vak, het huisartsenvak.
Ja, dat mag.
En wat we natuurlijk ook vaak zien in de medische wereld, dat je bij die specialisten ziet dat ze heel erg conform protocol werken. Van nou, een patiënt komt met X, we doen dit en dit en dit. En dan is er niks, dan niet op mijn gebied geen afwijkingen, retour huisarts. Of er worden bepaalde dingen bedacht, van, scans, echo's, noem maar op. Terwijl een huisarts kent zijn patiënten natuurlijk veel beter, kent de context veel beter, weet ook wat bepaalde angsten en limiterende factoren kunnen zijn daarin in zo'n zorgpad, om het even zo te noemen. Ik vind het dus wel, als ik zo hoor, denk ik wel eens, huisartsen zijn van nature al vaak mensen die positief leiderschap tonen, want die wijken natuurlijk geregeld af.
Zeker.
Ten bate van hun patiënt, omdat het soms, kan het niet zus, dan moet het zo en je moet toch door en je moet toch verder. Dus ik zou willen het haakje willen maken. Het kan eruit. Dat er soms wordt wel eens door specialisten gezegd van ja, we lopen vast met een patiënt door X redenen. Dat er juist dan even een huisarts wordt betrokken van hey, hoe zou jij dit doen? Want die zijn soms beter in staat om ook een beetje buiten die kaders te denken.
Mm-hmm.
Ja. De huisarts in de rol van rebels leider.
Rebelse dokter.
Rebelse dokter, ja.
Onbewust rebels, want ze zijn over het algemeen natuurlijk niet zo rebels. Hè?
Nee, nee je zou ze rebelse willen hebben, Danka.
Nou, ik denk dat ze dus vaak rebelser zijn dan ze denken dat ze zijn.
Ik denk het ook namelijk.
En ook niet daar heel erg prat op gaan, maar gewoon vanuit natuurlijk van ik moet verder met deze patiënten. We hebben natuurlijk draaideurpatiënten, we hebben geen klapdeurpatiënten. Mensen komen hoe dan ook weer terug. Dus je moet met die mensen verder.
Maar dat gaat volgens mij ook weer terug naar de essentie van jouw boodschap. Is dat als je betrokken bent bij de patiënt en het hele proces volgt, dat je vanzelfsprekend de juiste keuzes maakt. Dus dat het niet de kwestie is van goed of fout, maar je maakt de juiste keuzes samen met de patiënt.
Ja.
Toch?
Precies, ja.
Zie ik dat goed? Ja, ik heb me... nog even, begrijp jij niet toch voor eigen parochie aan het preken? Ik ben revalidatiearts, heb ik jaren op een kliniek gewerkt. En ik verbaasde er altijd over dat mijn team heette Team van Kopenhagen. Terwijl ik het minste tijd besteedde met die hele patiënt. Nou, die verpleging staat er 24/7 op. En die namen altijd zo'n schuchtere positie in. Dus ook daar hebben we natuurlijk al jaren geprobeerd om die verpleging op te pimpen, om gewoon het podium te pakken en gewoon de regie in handen te nemen. En daarom noemen ze ook revalidatie regieverpleegkundigen. Nou, dan heb je weer wat zit het weer in de naam, maar volgens moeten ze het wel gaan doen. En ik denk dat dit soort werk wat jij doet hartstikke belangrijk is om die verpleging uit die positie te halen. Zo, dat is geen vraag, maar een
statement.
Een statement. Maar ik heb me er echt altijd over verbaasd. Van, jullie zien die patiënt, ik niet.
Nee.
Die zie je een keertje bij een intake. En dan, als je nog geluk hebt, zie je de patiënt zelf en heeft niet de AIOS of de ANIOS of de co-assistente patiënt gezien. En volgens neem je wel de leiding over dat programma. Beetje raar, toch?
Ja.
De podcast heet Van Ik Naar Wij. Het gaat eigenlijk natuurlijk niet alleen om die ene zorgprofessional of die ene afdeling. Het gaat echt om veel meer vanuit samen... Ja, vanuit gelijkwaardigheid zorg te verlenen en ook weer dat plezier in dat zorgverlenen te houden. Wat kunnen wij nou leren, wat moeten wij leren van jouw proefschrift als je dit dus niet alleen kijkt naar de verpleegkundige, maar echt meer zorgbreed?
Nou, ik denk vooral als er ergens een afwijking optreedt in de zorg, niet gelijk waarom heb je dit gedaan, maar de onderzoekende houding. Goh, wat interessant dat je dit hebt gedaan. Wat maakt nou dat je dit hebt gedaan? De nieuwsgierige houding naar elkaar. En niet zozeer, dit kan niet, dit mag niet, of pas op, dit gaat fout. Je mag ervan uitgaan dat de ander erover heeft nagedacht waarom die is gaan afwijken.
Andere vraag, word jij niet plat gebeld door allerlei trainings- en coachingsbureaus over leiderschap om dat over de verpleging uit te strooien?
Zeker.
Ja, oké.
Maar het moet niet om mij gaan. Het gaat om die verpleegkundige.
Van
en
ik
daar...
naar wij.
Precies, ja.
Ja. Ja. Ja.
En ik denk ook wel, wat je net zei, die zuurpruim. Ik denk dat er ook nog wel, toch? Een best nog wel een groep artsen zou zijn die er moeite mee heeft.
Mm-hmm.
Dus ik doe even een aanname. Maar die denken van die verpleegkundig leiderschap, dat is ook eigenlijk gewoon een beetje niet naar mij luisteren. Dat niet doen wat ik zeg.
Ja.
Heb je dat ook bij die voorbeelden ook gemerkt?
Ja, maar dan zie je elkaar dus niet als team.
Nee.
En ik denk dat de essentie is van het hele verhaal. Werk nou eens samen met elkaar in plaats van zie elkaar niet als concurrenten en weiger iets te doen als verpleegkundige. Die verpleegkundige probeert juist misschien wel een fout die jij begaat te tackelen als arts. Ik heb ook wel eens in mijn... dan krijg ik een medicatieopdracht. Dan moet ik een bepaalde medicament geven. En dan vraag ik me soms af de dosering. Hey, dit is anders dan anders. Dan moet ik toch even aan de bel gaan trekken. Ja, als ik kan mijn mond dicht houden en het gewoon doen. Maar wordt de patiënt er beter van? Ik vraag het me af.
Ja. En los van al die mensen die jou bellen om met hun coachings- en trainingsprogramma mee te gaan doen of op te lopen, word jij nou ook een officiële leider? Dus met een mantelpakje en een...
Nee,
want je bent echt een verpleegkundige, toch?
Ja.
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 Kan niet zonder.
Nee.
En waarom niet?
Nou, omdat ik ben het onderzoek niet gaan doen om er zelf beter van te worden. Ik wil beweging creëren in de zorg. En ik wil daarbij ook mijn eigen bijdrage geven. Dat ik nog steeds voel, en ik ben een verpleegkundige, om die zorg ook zelf te geven. En dan snap ik ook waar we nog steeds tegenaan lopen. En dat geeft me alleen maar voeding om dit verhaal verder te delen en hier nog meer actie op te ondernemen.
Ja, en dat vuurtje, brandt dat nog hard als zijnde verpleegkundige?
Ja.
Ja. En hoe komt dat?
Ik ben gewoon verpleegkundige.
Je bent het gewoon. Ja, is dat je identiteit?
Misschien deels wel, ja.
Maar je bent intussen ook wetenschapper. Je bent gepromoveerd.
Ja. Maar die pet, dat zie je niet vaak bij verpleegkundigen. Nee. Daar ben ik ook wel... Dat merk ik ook wel in gesprekken bij mij op de afdeling, hoor. Dan komt er een arts, heb ik dan gesprekken over. Oh, kunnen verpleegkundigen ook promoveren dan?
Serieus?
Ja.
Oh. Toen bleef het even stil. Oké, nou, die heeft nog echt wat te leren. Ja. Heb je daar ook dat boekje voor geschreven, voor die arts die dan...
dat kleine boekje, dat handzaamboekje, ja. Maar het zou een goed idee zijn om misschien mee te
beginnen.
Precies zo in die zak van die witte jas.
Ja. Je hebt dus een heleboel mensen op te voeden in het feit dat jullie de leiding gaan nemen en het feit dat jullie allemaal je wetenschappelijk gaan bezighouden met de toekomst.
Ja. In ieder geval dat we dat ook kunnen. Ik zeg ook altijd, hè, ik ben niet alleen de handen aan het bed, er zit ook een kop op mij en ik kan ook goed over dingen nadenken.
Ja. En wat draagt dat er toe bij, dit alles, dat we ons wat minder zorgen hoeven te maken over dat die toestroom van verpleegkundigen
onvoldoende is,
uitdroogt?
Nou ja, ik denk, doordat verpleegkundigen zien, hè, hoe kunnen we dingen ook oplossen in die praktijk? Waar lopen we nou tegenaan? Het innovatieve, het buiten de kaders denken. Want als we blijven doen zoals we het doen, ja, dan wordt het probleem echt groot. Wij moeten met elkaar op andere manieren gaan kijken, hoe blijven we die zorg toch toegankelijk houden voor iedereen? En hoe kunnen we daarop samenwerken met elkaar?
Ja.
En hoop je dan ook dat je uiteindelijk... Ja, want eigenlijk zeg je, je gaat buiten de kaders. En dat is een soort geitenpaadje.
Ja.
En je hoopt ergens dat zo'n geitenpad natuurlijk gewoon een geasfalteerde snelweg wordt.
Ja.
Maar hoop je ook dat die kaders gewoon worden opgelost dan? Want er zijn natuurlijk, we hebben de afgelopen jaren zoveel protocollen geschreven. Hè? We hebben zo'n rigide manier eigenlijk van zorginrichting gemaakt. Waarbij je af en toe afvraagt van, goh, wat, voor wie doen we dit eigenlijk? Hè? Is het nog voor de patiënt of wat is nou de reden dat we zo vasthouden aan bepaalde zaken? Is dat ook jouw oproep, dat je eigenlijk meer wil van, moeten die kaders leren loslaten of moeten we minder gaan nadenken in die vakjes?
Nou, kaders zijn er zeker nodig, want zonder kaders kun je ook geen continuïteit van zorg leveren. Want je wil ook niet dat mijn verpleegkundig team, hè, als ik het zus doe en de dienst wordt overgedragen en mijn collega doet het op een andere manier. Ja, dat is voor die patiënt ook niet altijd fijn, als we daarin verschillen. Dus kaders zijn nodig in de zorg. Alleen als die kaders niet werken in de situatie waar je het met elkaar hebt te doen, dan moet je die kaders gaan herzien, in mijn ogen. En daar het gesprek over voeren.
Ja, dat bedoel ik inderdaad, ja.
En ben je hoopvol naar de toekomst?
Zeker.
Ja?
Ja.
En waarom?
Nou ja, het verpleegkundig vak is prachtig. De gezondheidszorg, we kunnen hartstikke mooie dingen met elkaar doen. En als ik mijn kop laat hangen, ja, dan wordt de wereld ook niet beter, denk ik.
Nee. Ja. En wat zou je nou willen zeggen tegen die collega's van jou in de landen die twijfelen aan hun eigen leiderschap?
Ja.
Wat kunnen ze morgen gaan doen?
Nou, niet twijfelen aan je eigen leiderschap.
Ja. Dat is een goeie. Ja. Maar
geloven,
hoe dan?
Nou, geloven in jezelf als professional. En ook, hè, wat ik al zei, je denkt goed na over waarom je dingen doet zoals je ze doet. En daar mag je ook voor gaan staan. En spreek je uit. Want als je niet uitspreekt, kunnen ook niet andere mensen daarop aanhaken. En ja, soms als je je uitspreekt, dat kom ik ook tegen, dan heb je niet zo'n fijn gesprek, hè? Of dan komt er wel conflict. Maar dan denk ik altijd, we zijn het in ieder geval wel in dialoog met elkaar. Dus als ik mijn mond niet open trek, ja, dan verandert de wereld helemaal niet.
Nee.
En eigenlijk is wat je beoogt, juist de patiënt centraal. Wat we al heel lang roepen, dat we dat doen.
Ja.
Ik vraag me wel eens af of dat echt zo is. Maar als ik het zo hoor, is dit dus eigenlijk het centraal stellen van de patiënt. En dan vanuit de blik van de verpleegkundige, die denkt van, ja, ik zie gewoon dat de patiënt iets anders nodig heeft. Of op dit moment iets anders nodig heeft dan wat wordt voorgeschreven.
Ja. Die onderzoekende houding is vooral belangrijk naar die patiënt. En ook om te zien van, meerdere patiënten, moeten we deze afwijking voor maken? Moeten we die dan niet de standaard maken, deze afwijking die we nu doen? Omdat de zorgvraag verandert, omdat de patiënt verandert, de organisatie verandert, de kijk op zorg verandert. We kijken nu ook in Nederland natuurlijk heel erg naar de eigen regie weer bij die patiënt. concepten als Reemelbund, community care. Daar heeft die verpleegkundige zeker wel een rol in. Om dus op een andere manier ook het gesprek aan te gaan met die patiënt. En daar komt ook weer die onderzoekende houding naar voren.
Want wij weten het wel beter dan de patiënt. Dat is niet meer van deze tijd, toch?
Nee.
Nee, punt. Mijn ervaring is dat het toch verduiveld lastig is om die patiënt ook daadwerkelijk centraal te stellen.
Maar dat is ook hoe we het systeem in zorglandschap hebben ingeregeld. Want de patiënt moet naar een afspraak komen. Of de patiënt wordt ergens ingepland. In hoeverre komen wij die patiënt ook vanuit het hele zorglandschap tegemoet om eigen regie te voeren?
Ja.
Ik vind het toch leuk om nog een voorbeeld te noemen over mijn moeder.
Ja, je moeder.
Nee, mijn moeder die kreeg vanochtend een cardioversie. En ik merkte toen, ten eerste wat het doet als verpleegkundigen zich gewoon netjes voorstellen. Hè? Want moeder zei, wat een leuke meiden. Want iedereen zei, dag mevrouw Stuiver, ik ben Melissa en ik ben, noem maar naam. En ze vroegen haar heel veel dingen die gewoon natuurlijk moesten gebeuren. Bijvoorbeeld, we gaan nu een infuus plaatsen. Waar had u hem graag gewild?
Dat is wezenlijk anders dan
echt
vroeger.
Wezenlijk anders dan van, we gaan nu een infuus plaatsen en maak je armen bloot. Gewoon allemaal van dat soort momenten waarbij je echt als patiënt misschien een gevoel hebt van, ik word meegenomen in de beslissing. En ik merkte hoe goed dat haar deed.
Stel, je hebt morgen een collegezaal vol met fysiotherapeuten, verpleegkundigen, dokters, dus alle zorgverleners van Nederland. En die wil je jouw boodschap meegeven. Wat is die?
Dat positief afwijken goed is om te doen. Dat het spannend is, maar dat je juist de vinger op de zere plek legt als je afwijkt in het goede voor die patiënt. Ga ervoor staan, spreek je daarover uit en laat het zien. Maar laat het nou niet onder de radar plaatsvinden.
Bam. Oké, zullen we het afronden? Je luisterde naar een podcast van VVA, van Ik naar Wij. Wij willen jullie uitnodigen je eventuele anekdote met positieve cultuurverandering met ons te delen in deze podcast. Als stimulans of ter lering en eventueel de vermaak. Mail op vereniging@vvaa.nl. Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie over de onderwerpen die we hebben besproken? Bezoek dan onze website www.vva.nl/podcast. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op jouw favoriete audiokanaal. En abonneer je dan direct, zodat je niks mist. Bedankt voor het luisteren.